We willen nu namens de kerkenraad eerst nog het volgende bekendmaken, gemeente. Aanstaande zondagmorgen zal er leesdienst zijn. En 's middags hoop dan om 3:00 dominee Van der Zwan van Tolen en Oud Vossemeer u voor te gaan. Wat de collecten betreft, vandaag zal er voor de diaconie worden gecollecteerd. En volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Willen wij samen zingen uit Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Zo knielen we altoos voor u neer, getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Psalm 80, vers 11. Luister eerst naar het lezen van de heilige wet van de Heere, zingen dan Psalm 26, vers 3. Uw goedertierenheid die zich alom verspreidt, is al een tijd voor mijn gezicht. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen daarom, zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing gemeentes vanmorgen uit het boek Genesis en daarvan hoofdstuk 15. We lezen Genesis 15. Daar lezen we het woord van God als volgt. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram in een gezicht zeggende: vrees niet, Abram, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abram: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaskener Eliezer? Voort zeide Abram: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En ziet, het woord des Heren was tot hem zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zeide: zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heere die u uitgeleid heb uit het Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zei: de Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: neem mij een 3-jarige vaars en een 3-jarige geit, en een 3-jarige ram en een tortelduif en een jonge duif. En hij bracht hem deze alle, en hij deelde ze midden door. En hij legde elk deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abram joeg het weg. En het geschiedde als de zon was aan het ondergaan, Zo viel een diepe slaap op Abraham en ziet, een schrik en grote duisternis viel op hem. Toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken 400 jaren. Doch ik zal het volk ook rechten, hetwelk zij zullen dienen. En daarna zullen ze uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd en ziet. Daar was een rokende oven en een vurige fakkel die tussen die stukken doorging. Tenzelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, aan uw zaad heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan die grote rivier, de rivier Frat, de Keniet en de Keniziet, en de Kadmoniet, en de Hetiet en de Ferezit en de Refaïten, en de Amoriet en de Kanaaniet, en de Girgaziet en de Jebuziet. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vormt het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. We willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en in de voorbeden. De voorbeden willen we denken in het bijzonder aan zuster Corrie Stolk, die aanstaande maandag voor tijdelijk in Calando in Dirksland zal worden opgenomen. Voor broeder Reinier Kiefiet, die in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen in verband met suiker. En voor een jong meisje van de gemeente van 8 jaar, Nelke Valerius, die aanstaande vrijdag een hartkatheterisatie moet ondergaan. We willen dankzegging doen voor broeder B. van der Laan, die een gunstige uitslag van een onderzoek te horen kreeg. En voor broeder C. van der Boom en zuster van Leeuwen, die beiden uit het ziekenhuis weer thuis mochten komen, willen wij bidden. Heren der heren, zo mogen we deze morgen weer hier in uw huis zijn. U hebt ons hier weer samengebracht. In uw huis, op uw dag, en nu is uw woord geopend, en nu mogen we daarnaar gaan luisteren. Dat wel wat we elke week gewoon zijn, dat geeft u ons nu weer. En toch bidden wij het u, Heere, geeft u het, dat we er iets van mogen beseffen dat het maar niet gewoon is, dat we elke week uw woord mogen vernemen, en dat het maar niet gewoon is, dat u met uw goddelijk woord tot ons komt, dat u een boodschap hebt aan de gemeente, dat u een boodschap hebt aan jongeren, aan ouderen, ja, aan ons allen, ook aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon. Het is uw wil, het is uw behagen dat u met uw woord tot ons komt in ons leven. En dan bent u, o God, de Almachtige. Met die naam hebt u zich ook gewend tot Abraham, als u hem aansprak en riep uit het Ur der Galdeën. U bent God de Almachtige. En mogen we daar dan ook een beroep op doen, op uw macht, ja, op uw almacht. En geven dat we het van u verwachten. En niet van onszelf. Psalm die zegt het ook wel, zaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Doe ons dan afzien van onszelf. En doe ons dan afzien van mensen. Maar doe ons alleen alle heil en hulp en troost en alles wat we nodig hebben van u verwachten. Het zij dat we als luisteraar in de kerk zitten. Het zij dat we uw woord hebben te prediken. Heren, mogen dan bidden. Ja, we bidden het, we smeken het u. Wilt u er dan zelf in meekomen? opdat we het inderdaad alleen van u verwachten en opdat we het ook alleen van u zullen verkrijgen, dat wat we nodig hebben. En u weet op het allervolmaakst wat dat voor een ieder van ons is. Onderwijs, leiding, vermaning, bestraffing, besturing, vertroosting, bemoediging. Wij kunnen dat niet voor een ander uitmaken. En wij kunnen dat niet bij een ander toepassen. Maar het is uw Heilige Geest alleen die dat kan en die dat wil doen. En die dat ook zal doen. Schenk, Heere, dat we het ook in het geloof zullen verwachten. En denk dan aan een ieder van ons. Ook aan hen die mogelijk alleen uit gewoonte naar de kerk zijn gekomen. En verder niet. Dan is dat wel een goede gewoonte. Die ze vast moeten blijven houden. Maar zult u ook hen dan een zegen willen schenken? Misschien wel voor het allereerst. Wilt u hen een open oor geven? Wilt u hen een ontvankelijk hart geven? Wilt u het hen op het hart binden dat ze mensen zijn geschapen voor de eeuwigheid? En dat wij mensen ook van deze tijd het juist zo diep in ons hebben om alleen maar te leven voor de dingen van deze tijd. Want die zien we en daar horen we van. En die kunnen we tasten en daar worden we mee omringd. En vanuit die geest van het materialisme komt er zoveel op ons af en wordt er zo aan ons getrokken. Om ons hart daaraan te verpanden. Maar o, wat zou het zijn als we nu meer niet hadden. Als we mogelijkerwijs de rijkste van heel Flaké zouden zijn. En we zouden geen borg en geen middelaar voor onze ziel hebben. Wat hebben we dan nog als de dood komt. Als het einde van het leven komt en we voor u moeten verschijnen. Dan hebben we nog niets. O Heere, overtuig er ons van. Opdat we zullen zoeken met ingespannen krachten om door u gered te worden. En als we dan zien op wie wij zijn, o wat is het dan een wonder dat uw woord tot ons komt. Want wij zijn Adams kinderen van u afgevallen en zelf ook onmachtig om tot u weer te keren. Ja, zelfs onwillig om tot u weer te keren. Heere, zoudt u dan bij zulken die machtige daad van u zonder ons in ons willen verrichten, dat we van geestelijk dood, geestelijk levend mogen worden. Dat we alle heil en hulp bij u gaan zoeken. En dat we het weten, dat er één ding nodig is in ons leven, dat we rechtvaardig zullen gesteld worden voor u. Heere, bind u dan de nood op ons hart en overtuig ons dan van zonde. Overtuig er ons dan van dat we inderdaad een Adams kind zijn. En overtuig er ons dan van dat onze wil verdorven is. Maar overtuig er ons dan ook van die grote barmhartigheid. Van dat wonder dat u naar verloren mensen vragen wilt. Van dat machtige wonder dat u in hen werken wilt. Willen doen, Heere, op deze dag, op uw dag, in het bijzonder ook uw werkdag, heiligt u het woord dan aan ons. Gedenk ons, Heere, u kent ons hoofd voor hoofd. U weet welke dingen ons hebben bezig gehouden de afgelopen week. Met welke gedachten we mogelijk ook vervuld naar de kerk zijn gekomen. En wij smeken het u, geeft u dat we ons toch kunnen concentreren op uw woord en op de prediking daarvan. En als het zo is dat we met zorgen en met moeite door het leven gaan, mogen we die dan op u de Heere wentelen. U weet van ziekte, u weet van eenzaamheid, u weet van moeite, u weet van zorg, van druk. Het kan ook op jonge leeftijd al zo zijn. Ja, we hebben het ook gehoord van een meisje van 8 jaar, Nelleke. Als ze deze week naar het ziekenhuis moet om een ingreep om een onderzoek te ondergaan, een hartkatheterisatie. Heere, wilt u met haar meegaan? En wilt u het geven dat het mag gelukken, dat het mag slagen? Wat kan het zo al op hele jonge leeftijd zijn dat we de broosheid en de zwakheid van het menselijke lichaam gevoelen? Wat een roepstem dan ook. Heere, gedenkt u haar en haar familie. Bidden u ook voor broeder Kivit, die in het ziekenhuis is opgenomen. Gedenkt u hem en zegent u de doktoren en de verpleging. En geeft dat er middelen en wegen gevonden mogen worden om hem op de rechte wijze te kunnen helpen. Wees ook mijn zuster Stolk, die nu tijdelijk naar Dirksland zal gaan. Haar situatie is u bekend, een ernstige situatie. Heere, wat is de mens? Wie zijn wij? Ontfermt u zich over haar en wilt u troost en moed geven om de weg te gaan die u voor haar hebt klaarliggen. Heere, als u mee zult gaan en als u doet gevoelen dat u ervan af weet, dan kan dat moed geven. Wilt u het doen, Heere? En geef dat het alles aan u mag verbinden. Bewaar voor opstand. En als die er is, ach, wil het wegnemen. En de rusting in uw wil geven. Gedenk haar die om haar heen staan. Mogen uw naam ook erkennen. Uw naam ook danken. Dat u het wel hebt gemaakt, mijn broeder van der Laan. Dat u het wel hebt gemaakt, mijn broeder van de Boom en zuster van Leeuwen, die beiden uit het ziekenhuis mochten komen. En geef dat ze u de Heere ervoor erkentelijk zullen zijn. Dat het me niet alleen een blij gevoel zal zijn als het weer wat mee mocht vallen. Maar dat er ook ware dankbaarheid jegens u zal zijn. Heere, zo zien al die dingen op u. Gedenk zo aan ons allen. Ongetwijfeld zullen er ook mensen zijn van wie geen namen zijn genoemd. Maar die evengoed met moeite ook van het lichaam te kampen te stellen hebben. U weet dat en wij bidden het u geeft dat het alles aan de troon der genade mag verbinden om daar toe te treden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gedenk aan ons, Heere, deze dienst, deze morgen en wilt u zo met al uw dienaren zijn, waar ze ook voorgaan en in welke gemeente ook. Doe uw koninkrijk komen met kracht. Het rijk van de Satan, dat maakt zich zo op in deze tijd. Dat komt ook met kracht. Maar schenk ons de geloven dat de kracht van u, dat die daar toch verre boven zal gaan. En mogen we het ook zien in deze tijd, dat er al meer aan u zullen worden toegevoegd. Zegent u hen, Heere. En gedenk dan ook in het bijzonder hen die met vrees en met twijfel en met ongeloof hebben te stellen. En die niet weten waar ze aan toe zijn. Geef dat ze ook deze morgen onderwezen mogen worden. Als ze mogen zien iets uit het leven van uw kind Abraham. Stelt u tot rijke zegen. U zegt het in uw woord. Stort voor mij uit uw ganse hart. Mogen dat doen. Ook juist dan wanneer we in een tijd van moeite en van vrees en van aanvechting ons bevinden. En doe ons in dat alles dan toch dat waarachtige geloof beoefenen. Dat u ervan af weet en dat u de weg weet en dat u de weg bepaalt. En dat u zult sterken en dat u troost en moed en kracht zal geven. Zie op ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. Willen wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 85, het derde en het vierde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En ook het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van terecht gegroet. We noemen nu Psalm 85, het derde en het vierde vers. de prediking zingen wij Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De Heer regeert de hoogste majesteit. En wat er verder volgt, 93, 1 en 4, na de prediking. Gemeente Genesis 15 is om meer dan één reden een bijzonder hoofdstuk in de Heilige Schrift. Daar is te wijzen op het feit dat de Heere op dat moment van deze geschiedenis, wanneer we dat lezen, aan Abram verschijnt in een gezicht. De Heere was Abram eerder verschenen, de Heere had eerder tegen Abram gesproken, maar hier verschijnt hij in een gezicht dat dan uitloopt op dat offer dat we ook hebben gelezen. Het wonderlijke offer van die dieren die gedeeld worden en waar die rokende oven en die vurige fakkel tussen beiden gaat, tussen die gedeelde stukken. En wat het wonderlijke, en dat is ook een element waarom dit een bijzonder hoofdstuk is in de Heilige Schrift, wat het wonderlijke dan is, dat is in dat gezicht dat Abraham daar helemaal zelf bij betrokken is. Hij is degene die dan die roofvogels wegjaagt, maar ook al eerder. In het gedeelte van de tekst van vanmorgen, in de versen 1 tot en met 6 van hoofdstuk 15, is ook dit een wonderlijk, een bijzonder element, dat Abram daar helemaal bij betrokken is. Op eerdere momenten was het woord des Heren tot Abram geschied. Maar eerder, in de hoofdstukken Genesis 12 tot en met 14, hebben we er nog niet van gelezen dat Abram tot de Heere terugspreekt. Maar dat gebeurt hier wel. Eigenlijk heeft het de vorm van een gesprek, zou je kunnen zeggen. En een ander element waarom dit een bijzonder hoofdstuk is, is dit dat hier in dit hoofdstuk een aantal woorden, hele centrale schriftwoorden, voor het eerst hier in de Bijbel naar voren komt. En dat denken we vooral aan vers 6. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Thema voor de preek van vanmorgen is: de Heere spreekt met Abram. Drie gedachten. De Heere neemt de vrees van Abram weg. De eerste gedachte. De tweede gedachte is: hij beantwoordt de vraag van Abram. En de derde gedachte: hij rekent zijn geloof tot gerechtigheid. Dus de Heere spreekt met Abram. Hij neemt zijn vrees weg. Hij beantwoordt zijn vraag. En hij rekent zijn geloof tot gerechtigheid. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abram, zo begint het hoofdstuk. Na welke dingen? We hebben dat vanmorgen niet gelezen. Maar direct kan gedacht worden aan na datgene wat in Genesis 14 beschreven is. Daar wordt die krijgstocht van Abram verteld. Dat Abram dan zo edelmoedig is, dat hij alles in het geweer stelt om zijn neef Lot te gaan bevrijden. Zijn neef Lot, die eerder zo'n egoïstische keuze had gedaan om in de landstreek van de Jordaan, die hem zo geweldig voordelig toescheen, om zich daar te vestigen en Abram te laten in het gebied waar ze samen eerst hadden gewoond. Die egoïstische keus van Lot. Maar dat stond Abram niet in de weg. Hij kon een geweldig stuk zelfverloochening en edelmoedigheid opbrengen om toen wanneer Kedorlaomer met andere koningen gekomen was, om straf te oefenen op de steden in het gebied waar Lot zich had gevestigd, en die straf die ook Lot had getroffen, om dan hen te gaan bevrijden. Want wat was er gebeurd? Die vier steden, waarvan in één Sodom Lot inmiddels ook woonde, die waren schattingplichtig aan Kedorlaomer. Maar op een gegeven moment had dat al zo lang geduurd dat ze dat beu waren. Maar dat had die Kedor Laomer er niet op laten zitten. Vanuit het noorden was hij met de leger getrokken en had die 4 steden overvallen. En had al die mensen en al hun goederen hun haven meegenomen en was zo weer teruggetrokken naar het noorden. En daar was ook Lot bij. En als Abram dat hoort, jongens en meisjes, zou die dan gedacht hebben van nou Lot, dat is nou je eigen schuld. Dan had je maar zelf niet voor jezelf het beste stuk moeten kiezen. Dat heeft hij toen niet gedacht. Toen heeft hij onmiddellijk zijn manschappen bij elkaar geroepen. En toen is hij onmiddellijk een krijgstocht gaan ondernemen. Toen is Abram op het oorlogspad gegaan. En toen heeft hij inderdaad in de nacht Kedor Laomer overvallen. En toen heeft hij die mensen die hij meegenomen had en al die goederen die hij als een buit had weggevoerd, die heeft hij teruggevoerd naar de plaatsen, naar die steden waar ze zich gevestigd hadden. En toen heeft hij Lot bevrijd en al hun haven. Na deze dingen, na dat gebeuren, dat dus in het vorige hoofdstuk beschreven wordt, na dat gebeuren geschiedt het woord des Heren tot Abram. En dat is nodig, want Abram is vreesachtig geworden. Nee, dat was hij niet in dat vorige hoofdstuk. Beslist niet. Daar was hij zo dapper en daar was hij zo krijgshaftig, dat hij het met een klein aantal, met een aantal van 318 mannen, kon opnemen tegen die 5 koningen. Daar heeft hij een geweldige geloofsdaad verricht, maar als hij dan terug is gekomen in zijn eigen tent in Mamre, dan overvalt hem vrees. En dat zou inderdaad een onbestemd gevoel kunnen geweest zijn. Maar het ligt voor de hand ook omdat dit hoofdstuk zo begint met na deze dingen, dat er een direct verband is te leggen met die krijgstocht. Daar kan zeker aan gedacht worden. Want stel je voor, immers dat is het toch een voor de hand liggende gedachte. Stel je voor, dat zou er in Abrams gedachte geweest kunnen zijn. Als die Kedor Laomer het er weer niet bij laat zitten. Want hij heeft hen de mensen ontstolen en hij heeft hen al de haven en de goederen ontstolen. Als die Kedor Laomer, die machtige koning, als die nou eens terug zou komen naar Abram en het op hem gemunt zal hebben, hoe zou het dan aflopen? Wie was Abram? Een rijke man, jazeker. En hij had dan een heel legerkamp om zich heen. En God had hem gezegend met vele goederen en vele dieren. En vele mensen dienden hem. En er waren geoefenden bij, er waren mensen bij die hij de krijg had geleerd, onderwezenen. Maar och, hij was geen strijder. Hij was geen militair. En veel ervaring op dat oorlogsgebied had hij nu ook weer niet. Hoe zou het gaan als die Kedor Laomer het op hem gemunt zal hebben? Het ligt toch voor de hand dat een stuk vrees geeft in het hart van Abram. Abram, tot wie de Heere eerder gesproken had. Gesproken had daarvan dat dit land waar hij zich nu bevindt, dat in zijn geheel voor hem en zijn zaad zal zijn, voor zijn nageslacht zal zijn, maar ach, en dat is het andere wat in het gemoed van Abram gewerkt zal hebben. Er is nog niets van te zien, want hij heeft geen eigen kind. Er is vrees in het hart van Abram. En stond hij eerder met die krijgstocht op zo'n hoogte van het geloof en kon hij tot zulke krachtige daden komen. Nu zinkt het ineen, nu is er duisternis in zijn hart. En kon hij toen op het moment van de spanning tot zulke geweldige daden komen, nu zit hij in vrees ter neer. Hij voelt zich ontmoedigd, misschien ook wel bedreigd en wat misdeeld. Al niet dat hij er spijt van zal hebben gehad wat hij tegen die koning van Sodom, wat in het laatste gedeelte van Genesis 14 beschreven is, wat hij tegen die koning van Sodom gezegd heeft. Want daar heeft hij toe tegen gezegd dat al de haven, al de goederen, dat hij die niet hoefde te hebben, hoewel Abraham daar recht op had naar het toenmalige oorlogsrecht. Maar hij wilde één ding voorkomen, dat die koning, dat die heidense vorst zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Hij wilde toen dit vooral, dat mensen, als ze erover zouden roemen dat hij een rijk man was, dat ze dan zouden zeggen, God van de hemel die heeft Abraham rijk gemaakt. Nee, daar heeft hij geen spijt van gehad, dat hij al die goederen aan zich voorbij liet gaan. Misschien heeft hij er wel spijt van gehad wat hij in Genesis 12 heeft gedaan. Toen heeft hij veel goederen, schapen en runderen en andere dingen genomen, ezels en knechten meegebracht van die farao die die deels voorgelogen had. Nee, als hij zich nu wat misdeelt, als hij zich nu wat droevig, somber en vreesachtig voelt, dan is dat niet een kwestie van dat hij daar als het ware nog wat verdriet om heeft, omdat hij zoveel aan zich voorbij heeft laten gaan. Het gaat om andere dingen. Abraham is in vrees. En zien we hier niet iets wat zich voordoet, wat zich vaak ook kan voordoen in het leven van Gods kind? Dan wanneer die op een hoogtepunt heeft gestaan, dat het daarna weer anders kan worden. Dan wanneer er een moment was dat het licht doorbrak en wanneer die tot een grote geloofsdaad mocht komen en grote dingen mocht verrichten, het weer duister kan worden. Nee, niet dat de Heere dan geweken is, maar dan toch wel dat hij als het ware zijn aangezicht wat verbergt. Zien we hier niet dat nadat het geloof op de Heere gericht was en alles van hem verwachten, en het daarom tot grote daden kon komen, het daarna weer donker kan worden. Abraham is in vrees. We kunnen zeggen, het leven van Gods kinderen, dat kan ook zo'n wisselend leven zijn. Van de hoogte in de diepte. Ja, maar dan ook weer naar de hoogte toe. Uit die duisternis tot het licht. Want de Heere neemt het voor zijn kinderen op. Hij weet precies wat ze nodig hebben. Het woord des Heeren geschiet tot Abraham. En de Heere zegt, Abraham, vrees niet. Ik ben u een schild. Uw loon zeer groot. O zeker Abraham, hij wordt genoemd de vader der gelovigen. Maar het is niet zo dat hij geen momenten van vrees heeft gehad. Het is niet zo dat hij geen momenten van inzinking in dat geloof heeft gehad. In zichzelf was hij niet anders dan die van Gods kinderen ook een vrezend mens. Maar hij mag het horen, vrees niet, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Nee, de Heere zegt niet, Abraham, ik heb een schild voor u. En dat geef ik je in handen en darm. En dat moet je nu vasthouden als de vijanden op je afkomen. Maar de Heere zegt, Abraham, ik ben een schild voor u. De Allerhoogste zelf die zegt het, dat hij zelf een schild is. En dan hoeft Abraham zich niet bedreigd te voelen. Al zouden er 10 Kedorlaomers op hem afkomen. Want als God het zegt, als de Almachtige God het zegt, ik ben een schild voor u, dan zegt hij daarmee eigenlijk, Abraham, ik sta als dat schild voor u. En er zal geen enkele vijand je enig kwaad kunnen doen. Want als ze u dan willen treffen, dan moeten ze eerst mij treffen. En dat zullen ze niet doen, want op dat schild dat ik ben, daar zullen alle pijlen van de boze worden afgeketst. De vurige pijlen van de boze, die zullen niets tegen je kunnen beginnen, Abraham. Abraham is veilig en geborgen achter dat schild dat de Heere voor hem is. Hem zal geen enkel kwaad overkomen. Spreukendichter zegt dat ook, de Heere is een schild. Dergenen die op hem betrouwen, zij die in oprecht gerechtigheid wandelen. Ja, maar spreekt Paulus er niet over dat de mens ook het schild des geloofs moet hanteren? Om daarmee de vurige pijlen van de boze mee te blussen? Ja, dat spreekt hij zeker over en dat moet ook. Dat moet ook. Maar hier zien we een beeld dat als het ware nog meer zegt. Hier wil het zeggen als de Heere zegt, ik ben een schild, dan ligt er ook nog deze troost in dat hij dat is dan wanneer het schild des geloofs door een gelovige niet of nauwelijks meer opgeheven kan worden. Dan is hij nog een schild. En dan is de Heere ook zijn loon zeer groot. Abraham heeft de beloning van die koning van Sodom afgewezen. Maar nu is God zijn loon. Dat is oneindig veel rijker. Hij is een beloner. Dergenen die hem zoeken, zegt de Hebreeënbrief. En dat zal Abraham gedaan hebben. Hij zal God gezocht hebben. In zijn vrees, in zijn twijfel. In zijn verdriet, in zijn gemis. En als de Heere hier dan tot hem zegt, ik ben uw schild en uw loon, dan zal Abraham dat ook ervaren hebben. Want God doet zijn woord ook kracht hebben. Hij is een beschermer en hij is zijn loon. Nee, er staat hier niet dat de Heere loon geeft, maar dat hij zelf loon is. God is het deel van Abraham en zo neemt de Heere Abrahams vrees weg. De vrees van zijn aangevochten kind neemt hij weg. Met te doen geloven wie hij zelf is. Met te doen zien op hem. Dat als er nog zoveel is dat wisselt en vrees geeft. God toch dezelfde is. En die zijn gemeenschap doet ervaren. En dat lokt Abraham uit. Om alles te zeggen. Wat hij op zijn hart heeft. Als de Heere dan zijn vrees heeft weggenomen. En als dit werkelijk ook weer gelooft. Dat God voor hem is. En dat God met hem is. En dat God in hem is. En dat daarom niets of niemand tegen hem kan zijn. O, daar ligt het vlak en dan mag Abraham gaan spreken. En dan wil de Heere horen wat Abraham op het hart heeft. De Heere beantwoordt zijn vraag, dus de tweede gedachte. Heere, Heere, zegt Abraham. Wat zult ge me geven dat ik zonder kinderen heen ga? Het is alsof Abraham zegt, ja Heere, het is groot. U bent een schild en u bent een loon. En ik geloof het van ganser harte. Maar waarin bestaat dat loon dan? En dan komt dat hoge woord eruit. Zie, Heere, mij hebt gij geen zaad gegeven. En dan wijst Abraham op zijn meest geliefde knecht Eliezer. Zal die het land dan beërven? Zal die dan als mijn zaad gerekend moeten worden? Ach, wat is dat nou, gemeente van Abraham? Is dat nu weer ongeloof of niet? De Heer heeft het hem gezegd, ik ben uw loon zeer groot. En Abraham zegt direct erop, wat zult u me dan geven? Is dat bruut ongeloof? Nee, dat is het niet. Is dat aan de andere kant het geloof dat bergen verzet? Nee, dat is het ook niet. Het is het aangevochten geloof dat hier zo doet spreken. Heere, u geeft mij uw beloften wel, maar hoe zal dat toch werkelijkheid worden? Hoe zal ik de uwe zijn? En hoe zult u mij dan tot een groot volk maken als ik zelf toch geen kind heb en ik ben al zo oud? Het is een en al geloofsworsteling die we hier proeven in deze geschiedenis. Waarin het geloof waarmee Abraham zich aan God probeert vast te houden en zich inderdaad aan de Heere vasthoudt, overspoeld, dreigt te worden door vrees en door twijfel. Maar dat is geen opstandig vragen van Abraham hier. En daarom de Heere laat hem helemaal uitspreken. Abraham mag zijn hart uitstorten voor Gods aangezicht. Nee, het is geen klagen over God. Maar het is wel klagen bij God. Wat hij mag doen. En de Heere hoort hem geduldig aan. En hoe moet je die klachten dan verstaan? Wel, het is in de eerste plaats goed dat Abraham de klachten brengt op het juiste adres bij de Heere. Lees er niet van dat hij daar met Sarai gaat overleggen. Je leest er niet van dat hij die alleen maar voor zichzelf houdt. Maar je leest ervan dat hij dat uitzegt tegen God. Was er nou ook zonde in zijn klacht? Ach, wie zijn wij om dat te bepalen? Matthew Henry zegt, in zoverre hij het woord van de Heere niet vertrouwde, en zover hij de tijd van de vervulling van de belofte niet geduldig kon afwachten, dan was er wel zonde in. Want hoewel we hier niet expliciet lezen dat God hem dat verwijt, wordt het toch radicaal tegengesproken door de Heere. Want kort en krachtig zegt God, nee, niet Eliezer, maar die uit uw eigen lichaam zal voortkomen, die zal uw erfgenaam zijn. En dan spreekt de Heere er hier in het leven van Abraham voor het eerst over dat zijn eigen zoon, dat die de erfgenaam zal zijn. Dat had God eerder nog niet gezegd. Stap voor stap wordt de belofte hem nader bekendgemaakt. En al worstelende en al gelovende en al vrezende en al hopende op hoop tegen hoop zijn de beloften zijn eigendom, zijn deel geworden. Nee, Abraham stelde niet zijn vragen net als eens Zacharias een vraag heeft gesteld. Maar als een Maria die vraag heeft gesteld. Heere, hoe zal dat wezen omdat ik geen man beken? Dan is het meer een geloofsonderhandeling. Dan dat je moet zeggen dat het hier het ongeloof is. Een geloofsonderhandeling die weliswaar gepaard ging met zwakte en met momenten van ongeloof. Maar het was niet het totale ongeloof dat we hier in het leven van Abraham zien. Abraham moest leren, gemeente, dat Gods beloften vervuld worden op Gods tijd en in Gods weg en op zijn manier. En dat Gods wegen hoger zijn dan zijn wegen. Een paar dingen. Wat is het groot gemeente als Gods kinderen hun klachten voor de Heere uit mogen storten. En dat het ook werkelijk doen. Dat ze die niet voor zichzelf houden. Dat ze daar niet mee rond blijven lopen. En mee rond blijven tobben. En dat ze die niet alleen uitspreken tegen anderen. Maar als ze die voor God mogen neerleggen. En wat is het groot dat de Heere daar geduldig naar wil luisteren. Ook dan wanneer ze in vrees leven. En ook dan wanneer ze het zelf niet kunnen bekijken hoe het nu allemaal daarvoor staat. Ook dan als er momenten van ongeloof zijn. Ook dan als er zwakte is. Dat ze dan niet gaan murmureren. Maar dat ze hun klachten voor de Heere uiten. Naar de gestalte van Psalm 38, maar wat klaag ik, Heer der Heren. Mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. De Heere wist het wel wat Abraham drukte, maar hij wilde het uit zijn mond vernemen. En dan geeft God zo antwoord. Dat Abraham het al duidelijker wordt wat de Heere met zijn leven wil. En dan moet Abraham geloven. En dan gelooft Abraham ook. Want dan leidt God hem naar buiten. En dan krijgt hij er een teken bij. Tot bevestiging. Dan zegt de Heere tegen Abraham in dat gezicht. Kijk nu eens naar de hemel. En tel de sterren indien gij ze tellen kunt. Het kan op dat moment nacht geweest zijn. Het kan ook zijn dat het in het gezicht was. En dan zegt de Heer het. Zo zal uw zaad zijn. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens naar de sterren gekeken? Je hebt ze misschien ook wel eens geteld. Probeer het te tellen. Probeer het eens. Als er geen wolken aan de hemel zijn, maar als de hemel helder is, en het is ook in deze tijd al aardig vroeg donker, kijk dan eens naar boven. Dan zie je zo ontzettend veel sterren. Die kan je niet tellen. En in het oosten waar Abraham leefde, daar zag men nog veel meer sterren aan de hemel dan dat wij er zien. En als je een poosje staat te kijken, wat zie je dan? Dan is het net of er steeds meer bij komen. Er komen er niet meer bij, maar je gaat er steeds meer zien. Ontelbaar zijn de sterren. Abraham, kijk eens naar de sterren, zo je ze tellen kunt. Van wie zijn de sterren, jongens en meisjes? En van wie is de zon die aan de hemel staat? En van wie is de maan? Die is niet van ons mensen, die is van God. En al die sterren, die heeft Hij geschapen. En elke ster is een teken in Gods hand. Een teken tot bemoediging. Want diezelfde sterren als die Abraham toen heeft gezien, die staan nu nog aan de hemel te schitteren. Tot bemoediging dat Gods beloften, dat die waarachtig waar zijn en dat die ook tot vervulling zullen komen. En dat er nog beloften zijn die ook in onze tijd nog vervuld moeten worden. We lezen het in het woord, ze zullen u vrezen. Zolang de zon en de maan er zullen zijn van geslacht tot geslacht. En we kunnen er wel bij zeggen, zolang ook de sterren er zullen zijn. Ontelbaar zal het zaad van Abraham zijn. Het is voor hem een herhaling van het teken dat Abraham, dat hij eerder mocht ontvangen toen hij het stof der aarde moest gaan tellen. En dat dat waar is. Dat het een ontelbare schare is die zalig worden zal. Dat bevestigt ook Johannes in de Openbaring. Voor mensen niet te tellen. Wat een zaad heeft Abraham inderdaad gehad gemeend. De eeuwen door. Wat een ontelbare schare zal er jubelen in de hemel. Nee, niet dat allen die Abraham zaad zijn, het daarom ook maar kunnen concluderen dat ze er ook wel om die reden zullen komen. U weet hoe de Heer Jezus Christus daarover spreekt. Als ze alleen Abrahams werken ook doen, die waarachtig in hem geloven. Abraham heeft het gedaan, waarachtig in God geloven. En hij zal er ook iets van hebben gezien dat het in dat zaad dat hij zal ontvangen ten diepste ook ging om het vrouwenzaad dat komen zal om de geboorte van de Heer Jezus Christus. Gemeente, in de ruime zin mogen we zeggen dat we alle kinderen van Abraham zijn. Gedoopt in de naam van de drie-enige God. Apart gezet. Maar wie nu ook geestelijk een zaad van Abraham wordt. Ja, die leert ook iets kennen van de worstelingen van Abraham. Hoe worden de beloften die me geschonken zijn, hoe worden die nu mijn deel? Abraham had er maar niet genoeg aan dat God het eens had gezegd in zijn leven. Hij moest het vaker zeggen en hij zag uit naar de vervulling. Hoe word ik van een kind van Adam? Dat zijn we even goed. Ook al zijn we gedoopt. Hoe word ik van een kind van Adam nu ook een kind van Abraham in geestelijke zin? Nou, dan ga je ook die werkzaamheden kennen die Abraham heeft gekend. Het worstelen aan de troon der genade. En dan kunnen er ook tijden van vrees zijn. En tijden van twijfel, maar ook tijden van hoop tegen hoop. En als dan de Heere overkomt met zijn woord, door de kracht van de Heilige Geest, en hij bindt een woord uit de schrift op uw hart, vrees niet, ik ben u een schild, uw loon zeer groot, of een ander woord. O, wat kan dat dan een moed geven? Dan kan de vrees wijken. En dan kan het toch nog zijn dat er raadsels zijn. En weet u, dan is het zo'n wonder dat we al onze klachten mogen uitzeggen tegen de Heer. En dat hij het merkt. Er is een hoorder der gebeden. Wat zie je er dan naar uit dat de Heer ook nader onderwijst. En wat is het dan ook nodig dat de Heer ook inderdaad nader onderwijs geeft. Dat hij je gaat trekken. Dat hij je bekend maakt met de kennis van het vrouwenzaad. Met de kennis van zijn zoon. Met de kennis van de borgende middelaar. Zoekt u daarnaar om hem te kennen die gekomen is om zijn volk zalig te maken. God geeft nog tekenen, gemeente. De sterren, ze kunnen nog gezien worden. Kijkt u er wel eens naar als u 's avonds uit de kerk komt? Heere, zou het nu ook voor mij nog kunnen? Want u bent diezelfde God. God geeft nog tekenen. Ook tekenen in de sacramenten van de heilige doop en het heilige avondmaal. Tot bevestiging van het aangevochten geloof. En dan is het teken de zaak zelf niet, maar het wijst er wel naartoe. Die ontelbare sterren. Ze wijzen erop dat er een ontelbare schare van mensen zalig worden zal. En die paar druppels water die bij de heilige doop over dat voorhoofdje van het kind komen. Ze wijzen heen naar het bloed dat Jezus Christus gestort heeft tot de volkomen vergeving van alle zonden. En het bloed. En de wijn en de brood en het brood dat genuttigd wordt bij de bediening van het heilig avondmaal, het wijst heen naar het vergoten bloed en naar het verbroken lichaam van de Heer Jezus Christus voor hen die waarachtig in hem geloven. We gaan naar de derde gedachte. De Heere rekende Abrahams geloof tot gerecht. En hij geloofde, staat er zo in vers 6. En het is voor het eerst in de Bijbel dat dit woord er zo in deze vorm staat. En hij geloofde. En ook dat het in verband voorkomt met het laatste woord van de tekst. Gerechtigheid. En hij geloofde. Daar komt ons woord amen vandaan. Abraham nam het woord van God voor waarachtig waar aan. Hij zegt hier amen op de belofte van God. En we hebben gezien, hij heeft het maar niet zo gedaan. Het is door de bijzondere leiding van de Heer. En het is na de geloofsstrijd dat hij tot die geloofsoverwinning mag komen. Dat hij hier amen op het woord van God zegt. Hij vertrouwt erop. En hij weet het zeker. Zijn woord zal uitkomen. Hij houdt God voor een eerlijk man, zegt Kolberg. Want het woord dat hier staat, wat er hier in de Hebreeuwse vorm ook staat, daaruit kunnen we opmaken dat hij ten volle zijn vertrouwen op God stelt. En dat hij dat telkens weer doet, dat hij dat duurzaam doet, dat hij daarin volhardt. En dat hij gelooft. Niet alleen dit woord, maar dat hij in alle opzichten het van de Heere verwacht en zich verlaat op hem. En dan kunnen de omstandigheden, ach die zijn nog helemaal niet anders. Hij heeft die sterren gezien, heeft het machtige woord van de Heere gehoord, heeft het machtige woord van de Heere geloofd. Maar de omstandigheden die zijn nog net eender. En hoe het werkelijkheid moet worden. Oh, dat kan later nog weer wel worsteling geven. Maar nu is dat geloof. Dat geloof dat een vaste grond is der zaken die men hoopt. Der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. De Heere rekende Abraham dat geloof tot gerechtigheid. Nee, er staat niet dat er in Abraham gerechtigheid was. Er staat niet dat Abraham een man van gerechtigheid was. Maar er staat dat God het hem rekent tot gerechtigheid. En nou staat hij in de rechte verhouding tot God. En dan is het Abrams geloof alleen dat door Gods kracht sterk is. In Egypte was het zwak. En na die krijgstocht was het ook zwak. En waren er momenten van ongeloof. Op het ene ogenblik kon die krachtige daden doen. En het andere ogenblik was die vol met vrees. Maar als God spreekt, dan is er een krachtig geloof. En dan vraagt hij het ook niet meer hoe die belofte tot vervulling toch moet komen. De Heere zegt het hem en dat is genoeg. En dat is nu het ware zaligmakende geloof. Dat eraan vasthoudt dat God getrouw is en dat hij niet laat varen het werk van zijn handen. De Heere rekent het hem tot gerechtigheid. Een centraal woord is dat geworden in de hele Bijbel. Paulus, die kende het ook. En hij heeft het geciteerd in Romeinen 4 en in Galaten 3. Gerechtigheid, rechtvaardig voor God. Niemand is dat van nature, zegt hij. Maar hoe kan het dan dat een mens rechtvaardig wordt voor God? Hoe kan het dan dat een mens rechtvaardig verklaard wordt door God? Dat God als rechter een mens vrij spreekt van schuld en straf. En hem zo ziet alsof hij nooit enige zonde heeft gedaan of gedacht. En hem een recht geeft op het eeuwige leven. Hoe kan het? Dat kan alleen doordat de recht, doordat de Heere Jezus Christus volkomen genoeg heeft gedaan. Hij is de rechtvaardige die voor de ongerechtigheden gedragen heeft. Hij is degene die voor de zonde volkomen voldaan heeft. Hij heeft die ongerechtigheden gedragen tot op het kruis. En hij heeft verzoening gebracht met zijn volkomen offer. De Vader spreekt vrij op grond van dat werk, op grond van het werk van de Zoon, dat de Heilige Geest ook toe gaat passen en daar ook wetenschap geeft in het hart. Of dat in het begin allemaal al duidelijk is, als je dat zo de geschiedenissen van Abraham leest. En natuurlijk is het zo, Abraham heeft als van verre zijn dag gezien. In het begin van het Oude Testament was er nog zoveel als het ware in nevelen gehuld. En als we de geschiedenissen van Abraham lezen vanaf Genesis 12, dan kun je zeggen dat dat in Genesis 12 ook voor hem nog allemaal niet duidelijk was. Dat er een hele weg aan verbonden was. En dat de Heere van stap tot stap hen verder leidt. Maar wat we hier lezen is dit, dat God zijn geloof tot gerechtigheid rekent. God spreekt een goddeloze rechtvaardig. Wat was dan Abrahams zonde? Dat hij de afgoden heeft gediend in het Ur der Chaldeeën. O, dat zeker ook wel. Maar hier zien we in deze geschiedenis dat hij bevreesd was. En dat hij God op zijn woord niet volkomen had geloofd. Dat hij zowel in Egypte als ook na die krijgstocht in zwakte en in vrees was. Dat er momenten van ongeloof waren. En daarom wordt terecht gezegd dat het ongeloof nog altijd de grootste zonde is van Gods kinderen. De ergste goddeloosheid. Als ze niet vasthouden, niet vast kunnen houden aan wat God heeft gezegd. Vanuit vrees hun leven verder leven. Vanuit ongeloof of dat ongeloof ook voeding geven. Nooit mag je het voor het ongeloof opnemen. Dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens vanuit de gedachte. Ja, maar in deze tijd heb je toch ook veel mensen die zeggen dat ze het altijd hebben. En die het altijd maar kunnen beoefenen. En dan zal dat ook wel niet waar zijn. En op die manier wordt als reactie daarop wel eens het als het ware voor het ongeloof opgenomen. En je ziet dat ook in het leven van de Bijbelheiligen. Het geloof is inderdaad maar niet iets waar iemand altijd over kan beschikken. En je ziet dat ook hier in het leven van Abraham, dat het een aangevochten geloof is. En daarom, als er geen aanvechting is in het leven, dan kun je er terecht vraagtekens achter zetten. Maar aan de andere kant, als het altijd zo is dat wij er niet bij kunnen, en als het altijd een klagen is en altijd een vrezen is en altijd een toegeven aan twijfel en aan ongeloof, dan mag je er ook wel eens een vraagteken achter zetten. Want God wil aan zijn eer komen. God wil ook dat Gods kind zijn woord voor waarachtig waar houdt. Zo komt hij ook aan zijn eer. En daarom de vraag, gemeente, aan allen die voor de Heere willen leven, weten we niet alleen van vrees en van aanvechting, maar weten we ook van momenten dat het geloof daadwerkelijk beoefend werd, dat het gezegd werd, al wat God tegen mij heeft gezegd, dat is waarachtig waar. Eén ding weet ik, dat God met mij is, want hij heeft het zelf gezegd. En toen, en misschien ook nu, mag ik het zeggen. Amen. Het woord des Heren in mijn leven is waarachtig waar. Maar ook deze vraag, houden we dat vast? Volharden we daarin? Want het kan toch niet zijn dat het weten van het geloof en het zich vastklemmen aan de belofte alleen maar een daad in het verleden was. Nee, het moet een gedurig uitzien zijn. Naar wie? Naar de rechtvaardige. Naar hem die onze ongerechtigheden gedragen heeft. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Hij is het die de overste is en de volleinder des geloofs. Niet mijn, niet onze naam moet eeuwig eer ontvangen, maar zijn naam, de naam van niemand anders dan van Jezus Christus alleen. Eeuwig, tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo past het ons, Heere, om uw grote naam te danken. Voor uw grote daden. Voor uw grote woorden, die niet alleen maar woorden zijn, maar die ook daden zijn. Dat was het in het leven van Abraham en dat is het in het leven van al uw kinderen. Heere, dan past het ons ook wel om u te vragen vergeving voor alle momenten en voor alle tijden dat we in ongeloof waren of dat we in vrees en in twijfel waren en aan Gods belofte vertwijfeld hebben. We lezen het dat Abraham aan Gods belofte niet vertwijfeld heeft en toch waren er momenten van inzinking en van vrees. Heere, uw woord is eerlijk. En uw woord houdt het ons ook voor. En uw woord doet het ons ook zien wat het geestelijke leven inhoudt. Geef dat we ons eigen leven er maar naast leggen en ons zo laten leiden door wat u ons te zeggen hebt. O, gedenk dan, Heere, ook aan hen die mogelijk denken dat ze genoeg hebben aan het feit dat ze Abrahams kinderen zijn en die er niet van willen weten dat ze ook Adams kinderen zijn. Mensen die geen worsteling kennen en met het persoonlijk deelachtig worden van wat u hebt beloofd. Heere, wilt u ze te sterk worden en doen zien wie ze van zichzelf zijn. Bekend maken met uw heiligheid en met uw majesteit, met uw verhevenheid, maar ook met hun zondigheid, hun verdorvenheid, hun goddeloosheid, opdat ze op de rechte wijze tot u bekeerd zullen worden, opdat ze zichzelf, om dat zo te zeggen, er niet bij zouden smokkelen, terwijl u er niet van weet, maar dat het waar mag zijn. Heere, dat gunnen we toch ieder. En niemand gunnen we toch dat hij zichzelf zal misleiden. Heere, maak ons dan waar voor u. En geef dat het waar is. En geloofd zal worden dat u het ons toerekent tot gerechtigheid. Schenkt u, Heere, al wat nodig is. Als we misschien worstelen met die strijd, hoe kom ik tot het ware geloof? Het is ook uw gave. U wilt het schenken op het gebed. Geef, Heere, dat er veel gebeden zal zijn. En dat er velen van ons knieën zullen buigen om u aan te lopen als een waterstroom. Om geholpen te worden. Ter bekwamer tijd wilt u met ons zijn. En het verdere van deze dag geeft dat we de dag gebruiken waar die voor bestemd is. En geeft dat we elkaar vanavond in uw huis weer mogen ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen tot slot Psalm 48, het zesde vers. Thank you. Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.